Hey, welkom. Leuk dat je er bent. Je luistert naar een podcastserie over toekomstwaarde van gebouwen. Nu denk je misschien, wat? Nou, dat gaan wij je allemaal uitleggen.
In deze aflevering hebben we het over hoe bouwen met toekomstwaarde een plek gekregen heeft binnen het BREEAM NL. We praten daarover met Rudy van der Helm van DGBC. Fijn dat je er bent, Rudy.
Dankjewel, Peter. Ook hallo.
Rudy, welkom. Stel jezelf eens voor.
Ik ben Rudy van der Helm en ik werk voor de Dutch Green Building Council. En de Dutch Green Building Council is een stichting en we worden gefinancierd door ongeveer 400 partners. En wij streven met z'n allen naar het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit doen we op verschillende wijzen. Zo hebben we diverse programma's op verschillende thema's waar we echt een versnelling nodig zien. Zoals Paris Proof, streven naar een omgeving waar zo min mogelijk CO2-uitstoot is. We streven naar klimaatadaptieve gebouwen. En een belangrijk thema is ook circulariteit. Daarnaast doen we dit door het afgeven van certificaten. En dat doen we in de vorm van BREEAM. We zijn 10 jaar geleden opgericht door de markt om duurzaamheid meetbaar te maken. En we hebben toen zijn toen aangesloten op dit internationale keurmerk. En wij maken daar eigenlijk een lokale variant van. Dus we sluiten aan bij lokale regelgeving en lokale best practices. En onlangs hebben we de nieuwe richtlijn BREEAM NL Nieuwbouw 2020 gelanceerd. Waarbij we rekening hebben gehouden met nieuwe standaarden, maar ook met de actuele thema's die ik net benoemde. En ik kan wel zeggen dat circulariteit daarin een belangrijke rol heeft gespeeld.
Wat betekent de methode toekomstwaarde voor BREEAM NL?
Als we kijken naar toekomstwaarde, bestaat het eigenlijk uit twee onderdelen. Het gaat om de haalbaarheidsstudie, dus in hoeverre is er vooraf onderzocht of er behoefte is aan dit pand.
Kan je aangeven hoe jullie methode toekomstwaarde gaat inpassen in die haalbaarheidsstudie?
Als partijen met BREEAM Nieuwbouw certificeren, dan is eigenlijk de fase van het haalbaarheidsonderzoek al een tijdje voorbij. Maar we vinden het toch belangrijk dat daar rekening mee wordt gehouden. En we kijken dan bijvoorbeeld, is er onderzocht of het pand echt nodig is, of er echt behoefte is aan een nieuw pand, en in hoeverre zijn de uiteindelijke gebruikers betrokken geweest bij de ontwerpfase. We zien tegenwoordig vaak dat gebouwen neer worden gezet zonder dat er überhaupt een gebruiker bekend is. En ja, het is toch wel heel belangrijk dat met name die eerste gebruiker ook meegenomen wordt in die ontwikkeling. En dat vinden we zo belangrijk dat het eigenlijk ook het allereerste credit is wat je tegenkomt in onze nieuwe beoordelingsrichtlijn. Daar ligt echt de nadruk op. Zorg dat je de toekomstige gebruikers goed betrekt bij het project. En zorg dat hun wensen zijn vastgelegd in het programma van eisen.
En doel je dan op de eerste gebruiker van het te ontwikkelen pand of eventueel ook op de mogelijk tweede of vervolggebruikers van datzelfde pand?
We kijken met name in dit geval naar de eerste gebruiker, maar we focussen niet alleen op de gebruiker in dit credit. Het gaat ook om wat bijvoorbeeld de eigenaar, de belegger daarvan wil en met het pand wil. En ja, die heeft over het algemeen een iets langere scope dan alleen de eerste gebruiker. En ook zijn wensen moeten in dat programma van eisen worden opgenomen. Dus daar kan ook heel goed dat kan ook heel goed de haalbaarheid van een tweede gebruik of de mogelijkheden dat het daarvoor wordt aangepast kunnen daarin meegenomen worden.
Oké, dat is duidelijk. Je gaf aan dat de methode dat je die terugziet in twee onderdelen. Wat was het tweede onderdeel?
Ja, dat gaat eigenlijk over de aanpasbaarheid van gebouwen. En als we kijken. Als je nu ook kijkt, zie je eigenlijk dat het heel actueel is. We gaan weer meer naar kantoor. Nu eigenlijk alle maatregelen rondom COVID-19 een beetje zijn gaan liggen. Maar we hebben nog steeds wel de voorwaarden dat we op 1,5 meter van elkaar blijven. Het logische gevolg eigenlijk is dat sommige ruimtes anders moeten worden ingericht, of dat zelfs een hele kantoorvloer bijvoorbeeld anders moet worden ingedeeld, of dat er binnenwanden moeten bijgeplaatst, et cetera. In BREEAM gecertificeerde gebouwen, die hebben vaak het voordeel dat we al jaren eigenlijk die aanpasbaarheid van een gebouw meenemen. Dus gebouwen zijn makkelijker en flexibel in te delen. Dat geldt zowel voor zeg maar de bouwkundige stukken. Aan de andere kant hebben we ook bij heel veel installatietechnische aspecten opgenomen dat ook de gebouwinstallaties makkelijker moeten worden aangepast. Bijvoorbeeld dat je ze per zone moet kunnen regelen en ook per zone moet kunnen aftakken. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je een gebouw makkelijker kunt opknippen of anders kunt indelen. En ook dat het daarna, ook op het moment dat je het voor een ander gebruik zou willen doen, bijvoorbeeld als je van een kantoortoren woningen zou willen maken, dat het gebouw daar ook op is ingericht.
Gaat BREEAM ook werken aan de integrale afweging van de aspecten duurzaamheid, flexibiliteit, circulariteit en financiën?
Ja, BREEAM is eigenlijk bij uitstek het instrument wat al deze aspecten tegen elkaar afweegt. We hebben diverse onderdelen in onze beoordelingsrichtlijn opgenomen die daarover gaan. Dat zijn verschillende duurzaamheidseisen, maar flexibiliteitseisen en circulariteitseisen. En los van elkaar kun je bepaalde punten wel halen of bepaalde punten niet halen. En op basis van wat je wel gehaald hebt, behaal je uiteindelijk een eindscore. En worden die zaken eigenlijk integraal tegen elkaar afgewogen. Het betekent wel dat er een soort keuzevrijheid zit voor projecten om te kunnen kiezen voor diverse onderdelen of om bepaalde dingen wel of bepaalde dingen niet te doen. Dat is uiteindelijk de keuze van een project zelf. En die maakt de afweging en daar komt ook eigenlijk met name het stuk financiën uiteindelijk bij om de hoek kijken. We vinden het belangrijk dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de totale impact is op financieel gebied. Dat hebben we ook in een van onze credits vastgelegd. En dan kijken we naar de volledige levensduur van een gebouw. Maar als het uiteindelijk echt om die afweging gaat, dan kijk je dus naar wat is de BREEAM score ten opzichte van wat kost het nu over het algemeen.
En hoe gaan jullie dan om met de afweging van die aspecten en circulariteit?
Ja, circulariteit heeft echt een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van onze nieuwe beoordelingsrichtlijn. In de nieuwe beoordelingsrichtlijn hebben we alle eisen die we stellen aan gebouwen volledig herzien. En daar hebben we ook een hoop, een hoop circulariteitszaken in verwerkt. Uiteraard werken we met de milieuprestatie gebouwen, zoals die ook in het bouwbesluit is vastgelegd. En daar stellen we grenswaarden aan. Hoeveel je beter scoort dan die grenswaarden, daarvoor kun je bepaalde punten halen. We hebben dit wel uitgebreid. We hebben daar een nieuwe factor aan toegevoegd, namelijk om aan een milieuprestatie gebouwen te komen, moet je materialen gebruiken uit de Nationale Milieudatabase. En daar zitten verschillende typen materialen in, verschillende categorieën materialen. En kan zijn categorie 3 data. En categorie 3 data is bijvoorbeeld een betonvloer van een fabrikant. En dat noemen we generieke data. Het is niet zozeer dat het van één producent komt. En wat wij nu hebben toegevoegd aan de nieuwe beoordelingsrichtlijn is eigenlijk dat we een percentage eisen op het gebied van categorie 1 data producten. En dat betekent, categorie 1 data, dat je productspecifieke informatie hebt. En dan gaat het dus, ik heb de betonvloer van een bepaalde fabrikant in een bepaalde samenstelling en die is opgenomen in de Nationale Milieudata database. En ik heb specifiek die toegepast in mijn gebouw. Dat is een van de zaken die we hebben toegevoegd. Binnen datzelfde credit hebben we ook de voorwaarden opgenomen dat je een gebouwpaspoort moet ontwikkelen. Dus dat je ook moet vastleggen welke materialen er in je gebouw zijn opgenomen. Waar ze zitten en op welke wijze ze eventueel weer terug te winnen zijn.
En doen jullie dan ook nog iets met het hergebruik op, van bouwproducten bijvoorbeeld?
Zeker. Het hergebruik van bouwproducten kun je eigenlijk aan twee kanten. Enerzijds kun je natuurlijk het gebruiken van hergebruikte materialen. Nou, dat zou je in principe al terug kunnen zien in een lagere MPG-score, omdat die materialen niet opnieuw gewonnen hoeven te worden, maar hergebruikt kunnen worden. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook dat je eigenlijk vooraf moet nadenken, hoe worden mijn bouwproducten na de levensduur van dit gebouw gebruikt. En daarvoor hebben we een credit opgenomen dat gaat over losmaakbaarheid. Dus hoe kan ik mijn onderdelen weer uit mijn gebouw halen, zodat ik ze hierna weer kan hergebruiken. Of wordt ook wel remontabiliteit genoemd, hoewel daar vaak dan vaak over het hele gebouw gaat, wat ergens anders neergezet kan worden en daar weer opgebouwd kan worden. En in dit geval gaat het ook om gewoon losse elementen. Daarvoor is een losmaakbaarheidsindex ontwikkeld, een score waarop je kunt waaraan je eigenlijk kunt zien in hoeverre hoe goed het gebouw scoort. Of hoe goed eigenlijk de producten uit het gebouw te halen zijn. Maar ja, die producten moeten dan natuurlijk nog wel op een bepaald niveau zijn. Dus hebben we ook een stuk opgenomen wat echt gaat over hoe zorg je ervoor dat je materialen op de juiste plek toepast. En hoe voorkom je dat ze, wat we dan de degradatie van materialen in de tijd noemen. Dus ja, je hebt bijvoorbeeld buiten, aan de buitenzijde van een gebouw, daar kun je bepaalde materialen toepassen die eigenlijk niet zo goed tegen weersinvloeden kunnen. Nou, doe dat dan, als je dat doet, dan heb je dus is de kans op dat het materiaal na een aantal jaar of vervangen moet worden, veel onderhoud vraagt of juist... Of na de levensduur helemaal niet meer hergebruikt kan worden, is veel groter dan op het moment dat je er vooraf over nadenkt. Over welke materialen gebruik ik, op welke plek, zodat ze niet zodat ze langer meegaan, minder onderhoud nodig hebben en aan het einde eventueel ook her te gebruiken zijn.
Oké. Even naar de toekomst kijkende. Is het niet interessant, zeker noodzakelijk misschien wel, om ook een stukje tooling te ontwikkelen vanuit de methodiek toekomstwaarde voor de afwegingen die in de initiatieffase van de vastgoedontwikkeling spelen. En voor het maken van goede ontwerpbeslissingen.
Nou, wij denken zeker dat er behoefte is aan een dergelijke tool. Maar wij vinden dat heel lastig om dat binnen BREEAM Nieuwbouw te plaatsen. In principe is dan over het algemeen de initiatieffase al voorbij en is de afweging al gemaakt om te gaan certificeren. Maar ik vertelde aan het begin al dat we ook diverse programma's hebben om bepaalde zaken verder te stimuleren. En we vinden dit iets wat absoluut binnen ons programma Circulariteit een speerpunt is om mee aan de slag te gaan. En om partijen de mogelijkheid te geven en ook de tools te geven om deze beslissingen te kunnen maken en eigenlijk op het juiste moment te nemen. En niet dat het gebouw er al staat en dat daarna blijkt dat er toch geen behoefte aan is of dat er andere afwegingen gemaakt moesten worden.
Met andere woorden, jullie willen ons wel helpen om te komen tot dit soort tooling voor initiatief- en ontwerpfase.
Wij willen heel graag daar een goede bijdrage aan leveren en daar zeker samen in optrekken.
Laten we daarvoor gaan, zou ik zeggen. Zeker. Hartelijk dank, Rudy, voor je heldere toelichting over hoe BREEAM aan de slag gaat met de methode toekomstwaarde.
We hopen dat je na deze aflevering net zo enthousiast bent over dit thema als wij. Mocht je nou nog meer te weten willen komen over toekomstwaarde, bezoek dan zeker ook onze website toekomstwaardevastgoed.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!